Welkom bij een nieuwe aflevering van Voor de Vloed, waar we duiken in de verhalen van voor de grote omwentelingen in de culturele geschiedenis van Europa en de wereld. Vandaag gaan we terug naar het Italië van de Renaissance en we zoomen in op een man wiens naam synoniem geworden is met politieke sluwheid en spelletjes. Peter, waar kijken we naar?
Ja, we kijken naar een boek. En niet zomaar een boek wat tot aan de dag van vandaag wordt gelezen, wordt vertaald, bestudeerd, misschien ook wel uitgeleefd. En het is een boek van Niccolò Machiavelli met de titel De Heerser of De Vorst, De Prince in het Engels, Il Principe in het Italiaans. En het is een boek wat geschreven is aan het begin van de 16e eeuw. Daar gaan we het vandaag over hebben.
Ik denk dat de naam bijna iedereen wel wat zal zeggen, maar wat het voor persoon was, wat de aanleiding is om tot zo'n boek te komen, wat de omstandigheden waren waarin hij leefde, dat zijn allemaal boeiende elementen en we hopen daarvan het een en het ander uit te lichten vandaag.
We zullen wat gaan inzoomen op zijn tijd, periode waarin hij leefde, en ook wat beter kijken naar zijn leven. En vervolgens gaan we wat grasduinen door zijn eigen werk aan de hand van aansprekende uitspraken en quotes, om hem beter te leren kennen en te weten waar stond hij precies voor en waarom is hij aansprekend tot op de dag van vandaag.
Als je dan kijkt naar de tijd waarin hij leefde, dat is bij uitstek wellicht het grote culturele kantelpunt wat we kunnen identificeren in de moderne geschiedenis. De Renaissance, wat gebeurt er allemaal? Er vindt een herontdekking van de klassieken plaats. Er worden grote ontdekkingen gedaan op het gebied van de wetenschap. De kunsten ontwikkelen zich en uiteindelijk wordt de wereld groter en groter en krijgt men steeds meer nieuwe kennis. En dat leidt wellicht ook tot een ander beeld van de wereld en wat de mens daarin is. Er is sprake van een beweging van theocentrisme naar meer de mens centraal.
Als je kijkt naar die periode inderdaad, is het een ongelooflijk bruisende tijd waarin er sprake is van heel veel verandering. Een van die veranderingen heb je net verwoord. Maar denk ook aan de uitvinding van de boekdrukkunst, wat even kort daarvoor heeft plaatsgevonden in de 15e eeuw. Er is ontwikkeling op het gebied van oorlogsvoering. We zitten in de jaren richting de reformatie, wat in het eerste kwart van de 16e eeuw zal plaatsvinden. Er is ontwikkeling op het gebied van natievorming. Er gebeurt zoveel in die periode. Het is bijna niet allemaal op te sommen.
In die tijd heb je dus inderdaad een aantal mannen die zich ontpoppen als de grote denkers van hun tijd. Het is verpand, hè? In min of meer hetzelfde tijdvak komt Thomas More met zijn Utopia, Erasmus met Le Lof der Zotheid en Machiavelli dan met zijn geheel eigen De Vorst of De Heerser.
En hij is woonachtig in de regio van Florence. En daarom is het wel goed om even iets meer in te zoomen op het Italië van die tijd.
Ja, het Italië van die tijd was natuurlijk niet het Italië zoals we dat nu kennen. In die zin, het was geen eenheidsstaat. Sterker nog, het was een lappendeken van allerlei staten en staatjes, regeringsvormen. Je had een koninkrijk Napels in het zuiden. Je had een pauselijke staat die aanzienlijk groter was dan het Vaticaanstad van nu. Met name in het noorden van Italië had je een aantal stadstaten waar Florence er één van was.
In deze lappendeken wordt Niccolò Machiavelli geboren in 1469. Afkomstig uit een adellijke familie, enigszins verarmd. Zijn vader was een boekenliefhebber, las veelal juridische, maar ook historische boekwerken. Hij mocht meewerken aan de totstandkoming van deze boeken en mocht vaak die boeken houden. Dus ik denk dat in het gezin van Machiavelli er een indrukwekkende boekenkast te vinden was. Dus hij heeft het niet van een vreemde. Hij heeft denk ik de bronnen waaruit hij putte om zijn eigen verhalen te schrijven later, die kon hij waarschijnlijk gewoon uit zijn eigen boekenkast trekken.
Ja, en dan wordt hij net voor zijn 30e vrij plotsklaps secretaris van de Tweede Kanselarij van de Republiek Florence. Wat hij voor die tijd gedaan heeft, zijn jeugd, zijn vroege volwassen jaren, daar is niet veel over bekend. Maar het lijkt aannemelijk dat hij zich al vroeg op het bestuur van de stad heeft gericht.
En daarvoor is het goed om heel even te kijken naar hoe zag dat bestuur er eigenlijk uit in de tijd van Machiavelli in Florence.
Aan het einde van de 15e eeuw is dus de familie de Medici aan de macht. Maar die worden op een gegeven moment door het volk buitenspel gezet, waarna mede ook onder invloed van een prediker, Savonarola genaamd. En deze prediker komt vervolgens aan de macht en voert redelijk autoritair een soort van theocratisch schrikbewind in. Dat houdt een aantal jaren stand, maar ook niet al te lang. Het bewind van de goede man is geen lang leven beschoren en na een aantal jaren moet hij het veld ruimen, wordt afgezet, veroordeeld en terechtgesteld op de Piazza del Signoria.
En dat is automatisch ook het begin van de Florentijnse Republiek. En in deze republiek zal Machiavelli ook een functie vervullen.
Zonder dat we al te veel van zijn voorafgaand cv weten, wordt hij secretaris van de Tweede Kanselarij. En dat is een enorm invloedrijke positie te vergelijken met de positie van een minister of staatssecretaris.
Hij wordt een soort van diplomaat die ook betrokken is bij bijvoorbeeld oorlogsvoering. Hij is betrokken bij onderhandeling. Hij heeft een netwerk wat hij moet onderhouden. Hij is veel op reis. En dit is dan ook de periode dat hij waarschijnlijk heel veel van zijn ervaringen, die hij later op schrift stelt, opdoet.
We weten dat hij ontmoetingen heeft gehad met de koning van Frankrijk. Dat hij ook bij de paus Alexander VI op bezoek is geweest. Kortom, een man van de wereld die goed in de keuken heeft kunnen kijken van diverse machthebbers.
Maar ook deze carrière loopt op zijn eind. Want in 1512 komen de Medici's weer terug en is Machiavelli een van de slachtoffers en wordt hij verbannen.
Juist. Wat mij betreft niet heel ernstige verbanning. Hij werd gewoon naar zijn ouderlijke landgoed gestuurd, waar hij verbleef, boeken lezend, boeken schrijvend, dobbelend en roddelend in de plaatselijke taverne.
En hij had dus weer tijd om boeken te schrijven en vele ervaringen die hij in de jaren daarvoor had opgedaan op schrift te stellen. Een van deze boeken is het onderwerp van deze podcastaflevering en dat is De Heerser.
Het is in principe een redelijk kernachtig boek en ook geschreven met een reden. Hij doet het eigenlijk als een soort van open sollicitatie richting de Medici's om te kijken of hij weer een officiële functie in het bestuur van de stadstaat kan opnemen.
Oorspronkelijk was het boek niet eens bedoeld om gepubliceerd te worden. Het was echt een geschenk voor de vorst van Florence. Machiavelli had de vorm van een vorstenspiegel aangehouden. En een vorstenspiegel was een vorm van schrift wat al in de middeleeuwen bekend was.
Een soort morele vorming voor vorsten in spe.
Inderdaad, alleen geeft Machiavelli daar een andere draai aan. Want dit keer gaat hij zich niet richten op de normen en deugden van de vorst. Eerder op hoe hij om zou moeten gaan met het verkrijgen en het behouden van macht.
Dus eerder een aantal praktische handvatten dan hoge idealen.
Ja, praktische handvatten, maar ook wel handvatten die misschien voor die tijd al bijzonder zijn. En op zo'n manier op schrift zijn gesteld en op zo'n manier zijn verwoord dat ze tot op de dag van vandaag ons aanspreken. En leiders van over de hele wereld ertoe brengen om zijn werk te lezen.
Inderdaad, het heeft ook een bepaalde universele waarde gekregen. Vanwege het feit dat hij inderdaad op een nieuwe manier kijkt naar hoe te regeren. En in zekere zin zou je hem dus de grondlegger van de politieke wetenschappen kunnen noemen.
Ja, en er is nog een ander argument wat Machiavelli ertoe bracht om dit werk te schrijven. Dat was dat hij in die lappendeken die Italië op dat moment was, op zoek was naar een nieuwe vorst. Een vorst die de macht zou kunnen uitoefenen om van die lappendeken een eenheid te maken. Hij wenste echt een eenheidsstaat wat Italië zou moeten worden. En was ook niet te spreken over de inmenging van buitenlandse machten zoals de Spanjaarden en de Fransen. Hij hoopte echt dat er in Italië een vorst zou opstaan om Italië één te laten worden.
Als we dan even verder kijken naar de inhoud van het boek. We hebben een aantal quotes gepakt om daar eens op in te zoomen en over door te praten. Allereerst gaat het boek over diverse vormen van regering, hè, dus vorstendommen, republiek enzovoort. De manieren om macht te krijgen en te behouden, de uitdagingen daarin en hoe je jezelf militair moet organiseren.
En nagelang je de hoofdstukken, het zijn er in totaal 26, doorleest, zul je zien dat hij best wel uitgesproken uitspraken doet, best wel stevige, die vaak gaan over hoe je omgaat met wreedheid, hoe je omgaat met deugden. Hoe ga je om met je onderdanen? Hoe ga je om met mensen die jij als vorst macht geeft? En we hebben een aantal quotes uitgelicht om even een goed zicht te krijgen. Waarom is nou dat verhaal van Machiavelli tot op de dag van vandaag aansprekend? En een voorbeeld daarvan is een quote over wreedheid.
De quote gaat als volgt. Van goed gebruikte wreedheid kan men spreken wanneer iemand deze plotseling begaat uit noodzaak zich te handhaven en niet verder continueert, maar omzet in een zo groot mogelijk welzijn voor zijn onderdanen. Ja, hier zitten eigenlijk al meteen heel veel elementen van het werk van Machiavelli in, hè? Dus wreedheid is een middel wat je gedoseerd gebruikt en niet onbeperkt kan gebruiken. En ook uiteindelijk dus, en dat vind ik best een belangrijke, met als doel een zo groot mogelijk welzijn voor de onderdanen. Uiteindelijk, als je kijkt naar het beeld wat er van Machiavelli en van machiavellistisch denken bestaat, is dat het nietsontziend is. Dit wijst een iets andere richting, namelijk wreedheid als middel om het grotere goed te bereiken.
Ja, en toch wil ik daaraan toevoegen dat de uiteindelijke reden is dat als hij te wreed is en hij gaat niet goed met zijn onderdanen om, dat dat uiteindelijk ook weer terugkomt bij hem. Oftewel, als hij te wreed is, kan dat een vorst in de problemen brengen. En kan hij zelfs gehaat worden. En gehaat worden is een van de richtingen waar je zeker niet op moet gaan als vorst, zo ja. zegt Machiavelli. Want dat kan ook je ondergang betekenen. Dus je kunt zeggen, zeker, hij heeft het welzijn van zijn onderdanen voor ogen. Maar vooral omdat dat uiteindelijk ook de macht van de vorst ten goede komt.
Een andere quote dan. Heersers die meer aan luxe en goederen denken dan aan wapens, verliezen hun heerschappij. Uiteindelijk denk ik dat wat hij hier probeert te benadrukken is dat je altijd bereid moet zijn om je macht te verdedigen. Dat je je ook niet in slaap moet laten sussen. Dat vind ik in die zin ook wel een uiterst relevante quote ook voor deze tijd. Want wat er in Europa is gebeurd na de val van de muur, het einde van de geschiedenis van Fukuyama. Europa dacht van er komt nooit meer oorlog. De grote ideologische conflicten zijn opgelost. Wij hoeven niet meer in wapens te investeren, maar wij kunnen dat investeren in onze economische macht, in onze welvaartsstaat. Men noemde dat zelfs al, en dat is met de wetenschap van nu enigszins ironisch, het vredesdividend.
En de kranten zijn er op dit moment mee gevuld, hè? Is Europa wel goed voorbereid op een oorlog? Is Nederland wel goed voorbereid op een oorlog? Weten we wel überhaupt hoe het nog is om oorlog te voeren? Dat is natuurlijk een emotie die is ontstaan na meerdere decennia waarin we eigenlijk een periode van vrede hebben gekend. Althans, voor ons gedeelte van het Europese continent. Dus dit is een ontzettend actueel thema.
En ik denk ook dat als je kijkt naar een huidige machthebber die wellicht bij uitstek machiavellistisch zou kunnen noemen, namelijk Poetin, die ziet dat ook gewoon als een concrete zwakte van Europa en het Westen.
Een volgende quote is specifiek gericht op deugden. We hebben net al even genoemd dat rondom wreedheid wordt gesproken over dat je dat als middel kunt gebruiken. En dat dat ook legitiem is, volgens Machiavelli. Hij heeft iets vergelijkbaars gezegd over deugden. Hij zegt namelijk, als je alles goed overweegt, zul je bemerken dat er bepaalde dingen bestaan die op deugden lijken, maar die je, wanneer je ernaar richt, de ondergang brengen. Terwijl er andere dingen bestaan die op ondeugden lijken, maar die je, wanneer je ernaar richt, veiligheid en welzijn blijken te verschaffen. Oftewel, soms kun je wel volgens je deugden leven, of deugdelijk leven, maar blijkt dat uiteindelijk je ondergang te betekenen. Terwijl je daartegenover ook kunt leven op een manier wat misschien niet heel deugdelijk is, dat kan je juist succes geven.
In zekere zin lijkt dit wel wat op de quote die Machiavelli wel wordt toegeschreven, maar die niet van hem is. Dat het doel de middelen heiligt. Eigenlijk zegt hij hier, je kunt je maar beter niet blind op je deugden richten, maar je moet je richten op je doel. En daar moet je soms je ondeugden voor inzetten.
En hij geeft trouwens ook een heel duidelijk voorbeeld van deze uitspraak. Hij geeft als voorbeeld vrijgevigheid. Eigenlijk zegt Machiavelli, je kunt je geld weggeven als vorst en heel goed zijn voor je onderdanen. Maar dat betekent dat de kas op een bepaald moment leeg is. Dat heeft als consequentie dat je je belastingen moet verhogen. En verhoogde belastingen betekent onvrede onder de onderdanen. Lees, dat zorgt uiteindelijk voor machtsverlies. Je kunt beter, zegt hij, niet vrijgevig zijn of doen alsof je vrijgevig bent. Dat is nog veel beter en daar komen we straks nog op terug. Want de schijn wekken dat je deugdelijk leeft is veel beter dan daadwerkelijk deugdelijk leven.
Als je dan kijkt naar een uitspraak die een beetje hiervan in het verlengde ligt. Is het beter bemind dan gevreesd te worden? Aangezien het moeilijk is beide dingen met elkaar te verenigen, is het in geval men tussen de twee moet kiezen, zonder meer veiliger om gevreesd dan om bemind te worden. En dit zegt wat over hoe jouw perceptie bij je onderdanen zou moeten zijn. Hij geeft er, ik denk ook met een beetje een mensbeeld wat toch iets wat pessimistisch is. Dat liefde kortstondig is en mensen wispelturig en dat geliefd te zijn daarom niet een zekerheidje is. Dat je dan maar beter gevreesd kan zijn.
Hij geeft ook een soort van toelichting. Hè? Hij zegt, liefde wordt in stand gehouden door bepaalde zedelijke verplichtingen, die telkens, wanneer er eigen belang in het spel is, verbroken wordt. Maar vrees berust op een zekere angst voor straf en die verdwijnt nooit.
Ja, een kruidige uitspraak. Ik denk ook dat wat dat betreft, als je kijkt naar de PR van politici van deze dagen, kun je je ook wel afvragen van, is het redelijke midden in de Nederlandse politiek momenteel niet veel te veel bezig met het aardig gevonden te willen worden? Likeable, zogezegd. In plaats van zo nu en dan dus de tanden te laten zien en met een ferme boodschap te komen die eerder angst dan liefde inboezemt.
Ja, denk jij dat de mensen die nu succesvol zijn op politiek vlak, dat dat de mensen zijn waar men ook soort van enigszins bevreesd voor is?
Het is misschien niet zozeer dat men te vrezen heeft van de persoon, als wel van het beeld wat hij schetst van hoe de maatschappij eraan toe is.
Ja, oftewel, men is bang voor het wereldbeeld wat iemand schetst of iemand zet aan tot angst.
Inderdaad, dus het inzetten van vrees als politiek machtswapen, dat is iets wat eigenlijk toch ook wel zijn basis theoretisch gezien vindt in het boek van Machiavelli.
Ja, al gaat het hier denk ik ook wel over angst en vrees voor
de persoon
aan zich. Daar zit denk ik nog wel een verschil. Maar ik zie wel wat je bedoelt. Tegelijkertijd weet ik niet of ik machiavellist genoeg ben om dit ook te willen naleven of nastreven.
Ja, hoe je je daartoe verhoudt, dat is natuurlijk een andere boeiende vraag. En over hoe je je dan moet opstellen als heerser, daar heeft Machiavelli ook een mooie beeldspraak voor. Toch leert de ervaring dat in onze dagen juist de machthebbers die zich aan hun woord weinig gelegen lieten liggen, grote dingen tot stand hebben gebracht en op sluwe wijze de geest van de mensen hebben weten te bespelen.
Ja, want een heerser kan vechten via de wet of via geweld. En eigenlijk zegt Machiavelli, vechten via de wet, dat is iets wat mensen doen. En vechten via geweld, dat is iets wat dieren doen. En zo zijn er twee dieren die Machiavelli naar voren schuift. Want hij zegt, niet alles is per wet te bestrijden. Soms moeten ook mensen overgaan tot geweld. Laten we dan vooral twee dieren in oogschouw nemen, namelijk de vos en de leeuw.
Het citaat vervolgt dan, hij moet dan ook een vos zijn om de valstrik in de gaten te houden. En een leeuw om de wolvenschrik aan te jagen.
Oftewel, beide hebben we nodig. Want die leeuw, die ziet niet altijd die valstrikken. En die vos, die kan niet altijd die wolven wegjagen. Die heeft daar niet de kracht genoeg voor.
Dus het is een balans van sluwheid en brute kracht.
Ja. En ergens zijn deze twee beelden van deze dieren best wel aantrekkelijk. Ook in de Bijbel kennen we het beeld van de leeuw, het beeld van de koning, het beeld van kracht, de leeuw van Juda. Dit is ook een beeld waar mensen gelijk een gevoel bij hebben.
Koning van het dierenrijk. De vos is natuurlijk bij uitstek het parabeldier van de geslepenheid, van de sluwheid. In die zin is het heel beeldend. Iets wat hij daar als voorbeeld bij noemt is het gezin van de paus van dat moment, Alexander VI, de Borgia, en zijn zoon Cesare de Borgia, die hij overigens als vorst hoog heeft zitten. En dan zegt hij zoiets over beide dat Alexander nooit doet wat hij zegt, oftewel de vos, mooie praatjes en toch iets anders doen. En Cesare de Borgia nooit zegt wat hij doet. Oftewel, hij gaat tekeer, maar hij laat zich niet in zijn kaarten kijken van tevoren.
De leeuw. Als we deze quotes zo de revue laten passeren, merk je dat er een soort van balans moet zijn tussen toch dingen doen die goed zijn voor je onderdanen en tegelijkertijd dus ook op je strepen staan en soms iets doen wat die onderdanen niet fijn vinden of wat een bepaalde manier van wreedheid is. En wat is nou een goede balans? Daar heeft hij eigenlijk ook een soort van uitspraak over gedaan. Eigenlijk in het kort kun je zeggen, wees goed als het kan en kwaad als het moet. Letterlijk zegt Machiavelli daarover, de vorst of de heerser moet het goede niet achterwege laten wanneer dat mogelijk is. Oftewel, doe goed wanneer je dat kunt doen. Maar van de andere kant moet hij in staat zijn over te stappen op het kwade wanneer de noodzaak hem daartoe dwingt. Oftewel, allemaal leuk en aardig, goed doen voor je onderdanen en die deugden laten zien. Maar wanneer de nood aan de man is en wanneer de situatie zo is dat het noodzakelijk is om het kwade te doen, dan moet je dat ook zeker doen. Ja.
Ik denk dat hier ook uiteindelijk een stukje van de onderliggende premisse van Machiavelli naar boven komt zetten. Hè? Namelijk, een vorst moet erop gericht zijn om zijn macht te behouden. Dat doet hij in principe ten gunste van zijn onderdanen. Om die macht te consolideren en dus uiteindelijk het einddoel van het zich inzetten voor zijn onderdanen en het Verenigde Italië in principe, moet hij zich soms bedienen van onpopulaire dingen en moet hij soms overgaan tot kwaadaardige machtsmiddelen.
Nou ja, kwaadaardig is misschien tot zover, maar impopulaire machtsmiddelen, dat is iets wat we vandaag de dag natuurlijk ook prima kennen. En dat kan zich al uiten in een niet zo populaire politiek besluit bijvoorbeeld.
Of een belastingmaatregel.
We hebben dan misschien niet te maken met een oorlogssituatie in ons gedeelte van Europa, waarin dit gelijk op het slagveld wordt besloten. Maar ook op politiek vlak kennen we dit natuurlijk. En ik maakte net al even een verwijzing naar deugdelijk overkomen. Dat het soms beter is om deugdelijk te lijken in plaats van deugdzaam te zijn. En dat is ook iets waar hij ook echt een uitspraak over doet. Hè? De schijn van een deugd is belangrijker dan een deugd zelf. En daarover zegt Machiavelli, wanneer men de vorst ziet en hoort, moet hij een en al barmhartigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en godsdienstigheid schijnen. De mensen oordelen gewoonlijk meer naar wat ze met de ogen zien dan naar wat ze met de handen voelen. Of in het kort, voor een heerser nu is het niet noodzakelijk dat hij alle bovengenoemde eigenschappen bezit, maar wel moet hij de indruk wekken dat hij ze bezit. Ik vond dit een hele sterke, ook eentje die vandaag de dag volgens mij echt aanspreekt. Omdat met alle media...
Dit is de Bijbel van de spindokter natuurlijk. Hè?
Ik wou net zeggen, hier komt de spindokter de hoek om kijken. Met alle aandacht in de media, met alle tv-programma's. Hoe wil je als politicus overkomen op het scherm? Hoe wil je bekend staan? Met welke thema's wil je geassocieerd worden? Dat soort zaken. Dat het helemaal niet per se gaat over wat je doet, maar veel meer over hoe je overkomt, hoe je lijkt, welk gevoel mensen bij je krijgen. Dit is ook erg actueel vandaag de dag. Dan komen we misschien uit bij een van de bekendste uitspraken die met Machiavelli geassocieerd wordt. Namelijk, het doel heiligt de middelen.
Dat heeft hij dus inderdaad niet letterlijk gezegd, maar de volgende quote wil wel min of meer hetzelfde uitdrukken. Hè? Bij de daden van alle mensen, maar vooral bij die van hen die de hoogste macht uitoefenen, in welk geval er geen rechtbank is waarbij men kan protesteren, kijkt men altijd naar het uiteindelijke resultaat. De machthebber moet dus zorgen dat hij de overhand krijgt en zijn heerschappij handhaaft. De middelen daartoe zullen altijd als eervol worden beschouwd en door iedereen worden geprezen, want de massa laat zich meesleuren door de schijn en door het resultaat van iets. Oftewel, deze quote komt wel neer op het doel heiligt de middelen.
Is dit nou een visie wat ook door huidige politici wordt nageleefd of wordt nagestreefd?
Wellicht kun je wel dat soort dingen vinden. Hè? Namelijk dat bijvoorbeeld je concessies moet doen om onderdeel van de macht te worden. In een coalitie moet je soms wat van je eigen standpunten ingeven. Dat zou je verraad aan je deugden kunnen noemen of aan je beginselen. Of je zegt van ja, maar op deze manier kan ik mijn macht wel uitoefenen, beter inzetten.
Ja, en dan het afzien van bepaalde principes zou je dan als een middel gaan beschouwen. Zijn er tegenwoordig middelen te benoemen waarbij dit nog concreter wordt ingevuld?
Ik twijfel eraan wat ik daar precies van vind, maar ik denk hierbij ook aan bijvoorbeeld het waterboarden door de CIA. Dat doen ze niet voor de lol, mag je hopen en aannemen. Het is geen actie die goed te praten valt, maar dient wel een soort van grote goed, namelijk beschermen van het land, voorkomen van aanslagen enzovoort.
Nou, ik moet ook wel denken aan sommige politieke partijen die best wel met gemengde gevoelens instemmen met het sturen van soldaten of het sturen van wapens naar oorlogsgebieden, omdat ze eigenlijk niet voor oorlogsvoering zijn. En dan toch meestemmen en besluiten van oké, wij gaan ook deze raketten financieren of wij gaan ook deze straaljagers naar dit oorlogsgebied sturen, terwijl we eigenlijk helemaal niet voor oorlogsvoering zijn, om het uiteindelijke doel te bereiken, namelijk een situatie van vrede. Tegen het einde van het boek, en dan hebben we het over het 25e hoofdstuk, daar heeft Machiavelli het nog over iets bijzonders, namelijk het lot. Hij verwoordt dat met het woord fortuna. Hij bespreekt dat en hij zegt, ja, heel veel mensen die zeggen, soms overkomt je het leven ook. Het lot heeft gewoon heel veel impact op iemands leven en wat kunnen we daar nog tegenover zetten? Hoe kunnen we dat beïnvloeden? Daarover zegt Machiavelli, je zou kunnen zeggen dat ongeveer de helft van het leven wordt bepaald door het lot. En dat is dus iets waar je geen invloed op hebt. Maar, concludeert hij, dat betekent dat de andere helft ongeveer bestaat uit iets waar je wel invloed op hebt. Hij noemt het dan virtu, een soort van
daadkracht. Hè?
Daadkracht inderdaad, iets wat jij zelf kan doen om invloed uit te oefenen op de situatie waarin jij je begeeft.
Ja, ik denk dat hij dat ook plaatst tegen de achtergrond van wat hij als idealen ziet, als ideale machthebbers bijvoorbeeld. Hè. Ik denk dat uiteindelijk zijn ideale vorst Cesare de Borgia is. Hè. Dus de zoon van de paus die met redelijk brute acties een opstandige provincie, de Romagna, onder controle weet te krijgen. Vervolgens de persoon die hij daarvoor inschakelt ook weer buitenspel zet door hem te laten vermoorden. Uiteindelijk blijkt ook dat de macht die deze Cesare de Borgia zich heeft verworven ook heel snel instort op het moment dat zijn vader komt te overlijden en het pausdom overgaat op iemand anders. Dat is zeg maar waar de fortuna de ideale vorst even heeft tegengezeten en het hem dus niet gelukt is om die macht te behouden.
En wat Machiavelli ook zegt is dat als je in zo'n situatie zit, het lot werkt je tegen, ja, dan kun je natuurlijk voorzichtig reageren, maar je kunt inderdaad ook met daadkracht reageren. En als je tussen die twee moet kiezen, dan kiest Machiavelli zeker om met daadkracht te reageren. Ja. En als het ware dat lot te bevechten. Hij maakt zelf ook de vergelijking met een zogenaamde woeste rivier, die bijvoorbeeld een vlakte onder water kan zetten. Maar dat betekent niet dat mensen geen dijken kunnen bouwen om zo'n rivier te kanaliseren. Of een plaats kunnen beschermen, zodat mensen ergens nog veilig kunnen wonen. Ondanks dat zo'n woeste rivier een vloed kan veroorzaken, heb je als mens nog steeds invloed om daar mee om te gaan.
Nou, ik denk dat we nu een heel aantal kernachtige citaten hebben behandeld, Peter. En dat het moment is aangebroken om om eens na te denken over wat voor conclusies kunnen we trekken hieruit.
Een van de eerste dingen waar ik nu aan denk is dat als je kijkt naar al die uitspraken die hij doet en daar probeer je een beetje een rode lijn in te ontdekken, moet ik heel erg denken aan dat het over het algemeen heel pragmatisch is. Dus hij kijkt vooral van hoe kom ik tot het eindresultaat.
Ja.
En dat doet hij niet via idealen, in de hoop dat die idealen hem daar zullen brengen. Maar hij kijkt heel pragmatisch van wat moet ik nu doen, of wat moet de vorst eigenlijk nu doen om dat einddoel te bereiken.
Ik denk ook dat daar in de kern de misvatting bij het algemeen publiek zit van dat Machiavelli immoreel zou zijn en dat boek ook immoreel. Maar dat het eerder amoreel is, in die zin dat het instrumenteel kijkt naar deugden en ondeugden als instrumenten om je doel te bereiken.
Nou ja, het beschrijft natuurlijk het leven zoals het is. En het beschrijft niet per se het leven zoals het zou moeten zijn.
Ja.
En misschien is dat ook wel een nieuwe manier om naar de rol van macht en de rol van de vorst te kijken in die tijd. En was dat toentertijd denk ik ook best wel revolutionair.
Ja, ik denk dat dat ook gekoppeld kan worden aan de ontwikkeling in de renaissance van een theocentrisch wereldbeeld naar een wereldbeeld waarbij de mens centraal staat. Hè? Dus het gaat er dan niet om dat je de klassieke en christelijke deugden als vorst zou moeten oefenen en tentoonspreiden, dat dat het hoogste goed zou zijn. Het zijn middelen die je in kan zetten om je macht te verkrijgen, behouden, uit te bouwen.
Maar goed, het werpt wel de vraag op voor vandaag, waar volgens mij ook heel veel hedendaagse politici mee worstelen. Kun je trouw blijven aan je idealen of aan je eigen morele waarden als je aan de macht bent?
Dat is een hele boeiende en gevaarlijke vraag, denk ik. Of gevaarlijk in die zin, daar kun je niet zomaar een antwoord op geven. Zeg je dat je wel trouw zou moeten blijven aan je idealen, dan word je een moraalridder of wellicht een godsdienstfanaticus of wat dan ook. Zeg je het niet, dan word je al gauw gezien als een immoreel persoon.
Ja, in het eerste geval, als je inderdaad je deugden naleeft en je idealen naleeft. Machiavelli zou zeggen, dat is geen recept voor succes. Die mensen zullen uiteindelijk hun macht verliezen.
Juist.
Omdat hun onderdanen zijn gewoon corrupte, slechte mensen. Ik zeg het even kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer. Hij heeft eigenlijk gewoon een negatief mensbeeld. Dus als jij als vorst wel die deugden voor ogen houdt, dan zal het uiteindelijk niet goed met je aflopen.
Nou, eat your heart out, Rutger Bregman, zou ik zo zeggen.
Nou ja, en dat vind ik ook wel een goede vervolgvraag inderdaad. Deugen de meeste mensen of heeft Machiavelli hier een punt?
Persoonlijk ben ik eigenlijk dus wel geneigd om te zeggen dat hij hier wel een punt heeft. Dat de human condition uiteindelijk toch erop gericht is om jezelf te bevoordelen, je macht uit te oefenen ten opzichte van de ander. En dat hebben we denk ik ook al in het verleden met Nietzsche gezien en Hegel geloof ik. Hè? Dat Hegel die Wille zur Erkennung als soort van drijfveer van het menselijk handelen ziet. En Nietzsche meer die Wille zur Macht. En ik denk dat het duidelijk mogen zijn dat Machiavelli eerder in het kamp Nietzsche zit dan in het kamp Hegel.
Op zich is dat een mooie lijn die je daar legt. Is de wil tot macht waar Nietzsche het over heeft, is dat ook een wil tot macht waar misschien Machiavelli al wat zaadjes van plant? Geeft Machiavelli hier een vrijbrief aan machthebbers in de eeuwen die het volgen, wat uiteindelijk zal leiden tot een visie die Nietzsche onder woorden brengt?
Ja, ik snap wat je bedoelt en ik denk dat wat Machiavelli hier doet is niet zozeer een vrijbrief geven als wel een handboek van hoe je dat zou moeten aanpakken. Ik denk dat er in het boek voldoende sporen te vinden zijn waarin hij met wat humor en ironie eigenlijk toch ook wel het belang van deugdelijkheid inziet.
Maar niet iedereen kon die ironie eruit halen, want ook dit boek, De Heerser, is in periodes verboden geweest bijvoorbeeld.
Precies.
Of heeft op zwarte lijsten gestaan.
Dat was ook het favoriete boek van Napoleon, heb ik me laten vertellen.
Er zijn mensen die zeggen, dit is een gevaarlijk boek.
Ja, nou, in zekere zin kun je ze niet ongelijk geven. Als je naar de tijd van tegenwoordig zou kunnen vertalen, dan is het een beetje hetzelfde als wat je een jaar of 10, 20 geleden op internet tegenkwam. Het handboek om zelf een atoombom te bouwen. Daarmee zeg je niet van het is goed om een atoombom tot ontploffing te brengen, maar je geeft wel de ingrediënten.
Wat je natuurlijk ziet, waar je zelf ook al een verwijzing naar maakt, hè? Je gaat van een meer theocentrisch wereldbeeld naar een meer mensgecentreerd wereldbeeld. Er is ook sprake van het verminderen van religiositeit. De christelijke manier om naar het leven te kijken heeft niet echt een plek in De Heerser.
Nee, hooguit voor de schijn. De heerser moet wel de schijn van godsdienstigheid met zich mee hebben. Ook dat wordt in het kader geplaatst van een middel om je doel te bereiken.
Maar goed, we weten dat in de Bijbel schijnheiligheid niet als iets positiefs wordt benoemd.
Nee, exact. In die zin zie ik dus wel degelijk inderdaad een lijn van Machiavelli naar Nietzsche en eigenlijk ook naar een vorm van nihilisme in die zin. Dus uiteindelijk is er dan toch sprake van een soort van Unwertung aller Werte.
Veel wetenschappers die in het werk van Machiavelli duiken, die proberen hem vaak ook te rehabiliteren. Die zeggen, nee, het is niet nihilistisch, het is niet immoreel. Nee, hij had echt liefde voor het vaderland. Hij had liefde voor de eenwording van Italië. Het was een nationalist en dat was hetgene wat hem dreef. Alsof dat ook een soort van goede reden is om datgene te schrijven en te zeggen wat hij deed. Ben jij het daarmee eens? Is dat een goede motivatie om op deze manier over macht te praten?
Ja, dat blijf ik een moeilijke vinden, Peter. Maar wat je ook inderdaad voor ogen moet houden is dat hij eigenlijk de orde die een vorst brengt, die zijn macht effectief handhaaft, te verkiezen is boven de wanorde zoals hij die observeerde in het Italië van de 15e eeuw. Laten we wel zijn, het is zelden goed voor een land op het moment dat om de zoveel tijd er met harde hand een andere machthebber aan het bewind komt, die eigenlijk met nieuwe beloften weer hetzelfde laat zien aan de bevolking. Dus dat stabiliteit en het gericht zijn op het komen tot een eenheidsstaat. Hij gebruikt daar volgens mij ook als onderscheidend voor een natie en de natiestaat de taal voor. Hè? Men moet dezelfde taal spreken. Dat vele malen beter is dan de wanorde van nu weer deze vorst, dan weer deze vorst, dan weer even republiek, dan weer theocratie. In die zin zie ik hem eigenlijk ook een soort van zoeken naar een handleiding om tot een stabiel en welvarend vaderland te komen. En daar vind ik op zich niks mis mee.
Maar zou je dan kunnen zeggen dat tijden van politieke chaos en wanorde en misschien ook wel tijden van oorlog bijvoorbeeld, dat een voedingsbodem is voor nieuwe machiavellisten?
Ik denk dat dat een goede conclusie is, Peter. En ik denk ook dat juist in dat soort roerige tijden je er ook achter komt dat een zwakke uitoefening van de macht eigenlijk alleen maar verslechtering met zich meebrengt. Meer versplintering, meer polarisatie. Soms heeft een volk, een natie ook gewoon behoefte aan iemand die duidelijk weet te duiden van hoe het volgens hem zit. Als ik in mijn hart kijk, dan ben ik toch tot in mijn vezels een democraat. Maar zie ik tegelijkertijd, en dat is de realist die mij ook aanspreekt in Machiavelli, tegelijkertijd zie je ook dat in een polariserende democratie met zwak leiderschap er veel versplintering plaatsvindt en dat er uiteindelijk niet effectief geregeerd wordt. En dat vind ik pijnlijk als democraat in hart en nieren. Uiteindelijk is de vorst, zoals Machiavelli hem voor ogen ziet, niet meer goed voor te stellen in een democratisch bestel. Desondanks blijft hij in mijn optiek bijzonder relevant, omdat hij eigenlijk een handleiding geeft hoe je de instrumenten die horen bij de uitoefening van de macht effectief gebruikt.
Dankjewel.